De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.
Zijn de markten klaar voor een tweede coronagolf? We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Thijs Knaap is hier, senior strateeg bij APG.
Hallo. Goeiedag. Hi.
En Koen Bender, directeur Mercurius Vermogensbeheer. Dag Koen.
Hallo.
En mijn zakenpartner vandaag, Nicole van Toor, staat hier nog, oprichter van netwerkorganisatie Sparkle. Nou, goed. Hallo. Dat je erbij bent. Hartelijk welkom alle. Ja, zoals altijd beginnen we met de laatste transacties van de leden van het beleggerspanel. Thijs.
Ja, we waren al een tijdje belegd in Via Outlets. Dat is een bedrijf dat 11 outlet stores heeft in Europa. En misschien Bataviastad, wat we kennen in Nederland. Dat deden we samen met een Britse vastgoedbelegger. En de voorgenomen transactie, want hij is nog niet helemaal rond, is dat wij het aandeel van die Britse belegger gaan overnemen, zodat we bijna helemaal 100% eigenaar zijn van de outlet stores. Dat het nog niet rond is, komt omdat het bedrijf nog een aandeelhoudersvergadering moet houden. Die moet goedkeuren.
Maar dat was ook al in de kranten volgens mij, hè? Dat Bataviastad weer in Nederlandse handen kwam. Dat was een beetje de sentimentele kaart die gespeeld werd.
Ja. En hoe komt dat? Nou, zoals bijna alle bedrijven is ook deze keten minder waard geworden in de eerste helft van het jaar. Mm. De coronavirus raakt vrijwel alles en dit natuurlijk ook. En de Britten willen er vanaf, omdat ze denken van, nou, in het licht van de onzekerheid van al die van alles wat nog gaat komen, willen we de balans wat op orde hebben. En dat bood voor ons de mogelijkheid om het belang over te komen. En dan is de vraag natuurlijk van, ja, zit er nog muziek in die outlet stores, ook na corona? En,
zit er nog muziek in?
We zijn het van plan. Dus onze inschatting is dat er ook na de corona-epidemie nog muziek zit in outlet stores. Omdat grote merken tegenwoordig dat een heel belangrijk kanaal vinden om een stuk van de collectie af te zetten. Dus we denken dat op termijn, niet morgen, maar op de langere termijn, dat dit weer een goed lopend bedrijf gaat worden.
Oké, dus dat is een diepte-investering.
Ja, en het past ook goed natuurlijk bij ons profiel. We kopen graag grote blokken.
Stenen.
Stenen in dit geval, maar ook. Hey, ik bedoel, het heeft een grote omvang. Het gaat om honderden miljoenen euro's. Ja. En het is een illiquide belegging waar we, denk ik, als lange termijn belegger goed voor uitgerust zijn.
Oké, Koen Bender, jij dezelfde vraag. Wat is jouw laatste transactie geweest?
Wij hebben na een hele lange periode afscheid genomen van misschien wel de belangrijkste of de beroemdste belegger, Warren Buffett. We hadden altijd positie in Berkshire Hathaway als onderdeel van onze houtse maatschappijen. Onder andere jullie moeder Paul Hall Investments is daar ook onderdeel van. En we vonden toch dat Buffett, die normaal gesproken koopjes weet na te jagen in periodes wanneer alles onder stress ligt. Het feit dat hij in het eerste kwartaal niet heeft toegeslagen was voor ons toch ook wel een beetje een groot vraagteken.
Barrick dus, Gold zag ik dat hij...
Ja,
dat
vind ik ook heel opmerkelijk.
Dat is ook heel merkwaardig.
Want het is een van de categorieën waarvan Buffett altijd heeft gezegd dat hij de waarde van goud niet zag. En nu kan je dan afvragen van, goh, wat ziet hij dan nu wel? Verwacht hij inflatie die er aan zit te komen? Maar we zien toch een beetje dat Buffett, Barrick Gold is een heel klein onderdeel voor hem op zijn totaal. We hebben toch een beetje het idee dat Buffett heel veel in de verkeerde hoek zit en niet voldoende schakelt om de transformatie van de economie mee te pakken. Blijft hangen in banken, in energiebedrijven, nog te veel in onze smaak. Dus we hebben de vrijheid genomen om dat belang te verkopen en de opbrengst te herallokeren over de houtse maatschappijen zoals Sofina, Investor AB, Hall, Partners Group, die wel meegaan in die markt. Ook van de illiquide beleggingen waar Thijs het net over had.
Maar Warren Buffett is zijn mojo een beetje kwijt, wat jullie betreft.
Dat denken we, vrezen we van wel. Ja. Ja, en we nemen dus afscheid. Je moet af en toe ook wat kunnen verkopen.
Ja. Nicole, je bent geen actieve belegger, maar je hebt wel onlangs een investering gedaan.
Ja, klopt. Ik heb geïnvesteerd in het startup Proud Breast, Trotse Borst. Huh? En dat is een bekend wellicht van Dragons Den, maar dat is een bedrijf wat ontwikkelt en verkoopt borstprotheses voor vrouwen die borstkanker hebben gehad. Heel interessant, omdat ze technologie combineren met hun social DNA. En ik investeer heel graag in bedrijven die een visie hebben Waar ik in geloof. En waar je ook echt zelf een stukje invloed in kan hebben. En het is een heel mooi initiatief.
Okay.
En ik denk dat iedereen wel in onze omgeving iemand heeft die borstkanker heeft. En hoe fijn is het niet dat een vrouw weer zich, nou ja, goed, van buiten helemaal compleet voelt.
Mooi.
Dus een mooi initiatief. En nou, het gaat ook heel erg goed. Dus zij hebben goede plannen voor de toekomst.
Oké, nou, dat is misschien een spannende investering. Ik zit even te kijken naar, naar de outlets van
het is een andere schaal, maar
andere kant.
Maar is het met name dat je denkt van, dit is een goed bedrijf en die doen goed, en of ik er geld mee verdien, dat maakt me niet zoveel uit? Of denk je ook van, het is een koopje?
Nou, het is eigenlijk enerzijds geloof ik heel erg dat ik sociaal belangrijk vind dat we niet alleen maar bedrijven ondersteunen die korte termijn geld opleveren. Maar wat je ziet is, dit is wel een concept ook waar ik in geloof. En wat ik ook leuk vind, dat kan versnellen. Het is een ander iets. Ja.
Oké. Okay. Nou, we gaan praten over de markt, over de economie. Hè. Het Centraal Planbureau kwam met voorspellingen natuurlijk. De economie krimpt dit jaar met 5%. En in 2021 zien we alweer 3% groei. Thijs, hoe kijk jij naar die cijfers?
Nou, de cijfers van het CPB gaan over Nederland. En voor beleggers is dat natuurlijk maar een klein landje. Maar het is toch wel interessant, omdat het is een van de weinige augustus-updates. Dus heel veel instituten komen met voorspellingen, maar vaak in juni en dan weer een keer in oktober. En vanwege het Nederlandse begrotingsproces doet het CPB daar nog een augustusronde overheen. Dus we krijgen een soort van extra update. En dat is altijd wel interessant. Wat mij opvalt is dat er het patroon niet zo heel veel veranderd was. Dus als je kijkt naar hoe gaat het met de economie, dan zie je dat het tweede kwartaal het dieptepunt was in de vorige voorspelling en nog steeds is. Dus we denken dat we er nu uit gaan komen. Dat vind ik op zich geruststellend. Hè. Dus het is misschien niet helemaal V-vormig, maar het gaat wel weer omhoog. En wat ook nog wel interessant is dat het CPB, als ze naar Nederland kijken, ook voorspellingen maakt voor de wereldhandel. Dat getal maken ze trouwens zelf. Hè. Dat CPB is wereldleider in handelscijfers. En daar zie je dat er in deze raming een krimp volgt van de wereldhandel dit jaar van 9,3%, maar het was erger. Het was meer dan 10%. En dat geeft mij dan, als ik dan als belegger denk van, ik wil weten hoe het met de hele wereld gaat, denk ik van, nou, dat is wel een cijfer waar ik dan wat meer belang aan toeken dan het Nederlandse BBP. Mm. En dat beter wordt, dat is voor mij ook wel een teken dat het beter gaat dan gedacht.
Ja, want die voorspellingen zijn inderdaad minder somber dan in eerste instantie was gedacht. Hoe komt dat, Koen?
Nou ja, ik denk dat, kijk, toen we in maart in de lockdowns gingen en toen gingen we letterlijk natuurlijk een gitzwarte tunnel in met weinig ervaring. Het sluiten van een economie of economieën over de hele wereld is iets wat we nooit eerder mee hebben gemaakt. En dus moet je heel voorzichtig zijn. Je zag in februari nog hele voorzichtige voorspellingen van er gaat misschien 1% van de wereldgroei af. Nou, vervolgens werd dat zwaar naar beneden bijgesteld. En nu we langzaam maar zeker weten hoe we ermee om moeten gaan, ook met een eventuele tweede golf, waarin je zou kunnen zeggen van, nou, dat worden lokale lockdowns. Niemand had gedacht dat sommige bedrijven er zo gigantisch van zouden profiteren als dat ze gedaan hebben. En anderen moeten misschien veel langer wachten op een herstel. Mm-hmm. Maar dat begint nu wel duidelijk te worden. En dus kun je ook veel betere veel
accurater leveren.
Straks. Nou ja, je voorspellingen hebben gewoon meer waarde als je dat kan doen op basis van een meer ervaring. En het CPB begint, CBS begint nu die ervaring ook te krijgen. Dus
denk je daarom ook dat de impact van een tweede coronagolf misschien wel minder groot zal zijn dan waar we voor vrezen?
Voor beleggers denk ik dat als je de lessen hebt geleerd van de eerste golf, dat je beter kan profiteren van de tweede golf of minder geraakt wordt. Ik denk dat het voor sommige bedrijven moet je rekening houden dat het dus langer duurt. Voor een KLM of een evenementenbranche of de standbouwers die net al even langsgekomen zijn. Ja, is het natuurlijk nog dramatischer. Want dat kan betekenen dat je pas in 2022 weer aan een redelijke terugkeer kan denken. Maar voor andere bedrijven, ja, die weten wat ze moeten doen. En die lockdowns zullen veel lokaler zijn dan dat ze in het verleden geweest zijn. Dat zien we nu al in Frankrijk, en Marseille en Parijs wel. Maar andere steden, ja, ik sprak net net nog iemand die is gewoon naar de Jura onderweg voor vakantie.
Ja. Ja. Maar Thijs, bij APG zit je natuurlijk eerder voor de lange termijn overal in.
Ja.
Dan heb je ook niet veel keuze dan het over je heen te laten komen. Je bent niet zo snel in
en
uitstappen.
Nee, we kunnen niet morgen verkopen en dan over een half jaar weer terug. Dat is een beetje lastig. Maar we moeten natuurlijk wel een beeld hebben van welke kant het opgaat. Wat mij opgevallen is voor beleggers is die eerste golf eigenlijk heel hard naar beneden en dan weer heel hard omhoog geweest. Mm. En volgens mij is de reden dat we zo hard weer omhoog gingen dat we geen financiële crisis hebben gehad. We hebben een hele grote economische crisis gehad. Maar door het beleid, door de centrale banken en door alle regelingen die er waren, hebben we eigenlijk heel weinig gevallen gezien van bedrijven die echt over de kop gingen. Banken die in de problemen kwamen na alle dingen die we begin van het decennium.
Nou, banken hebben het niet heel goed gedaan. In
Nee, maar ze zijn er nog wel. We hebben niet dat echte paniekmoment gehad dat je in een weekend weer een bank moet bail-outen en dat er, dat er echt een financiële crisis komt. En dat maakt wel uit, want dat is voor financiële markten heel erg slecht. En de vraag is dus voor de tweede golf, kunnen we dat nog een keer?
En is het allemaal te danken aan de overheid en aan die stimulering?
Ik denk in grote mate wel, ja. Dus het
is goed gedaan.
Ze hebben geleerd van de vorige crisis. Zowel centrale banken die er heel snel insprongen met extra maatregelen, als de overheden die niet zuinig gedaan hebben. Hè, geen austerity, maar gewoon vol erin met regelingen. Maar dat kan je ook niet oneindig blijven doen. Dus een tweede golf waar ik me met name zorgen over maak, is of de centrale banken geloof ik wel. Er is nog geen inflatie. Die kunnen oneindig blijven stimuleren. Dus dat is geen probleem. Maar kunnen we nog een nauw regeling bekostigen? Kunnen de Amerikanen, die binnenkort verkiezingen hebben, nog tot overeenstemming komen over een nieuw stimuleringspakket? Dat is op zich wel een vraag waar je niet meteen ja op kan antwoorden. En dan is zo'n tweede golf misschien toch nog wel een risico. Ondanks dat we, dat ben ik wel eens met Koen, de beter weten wat er op ons afkomt.
Ja.
Je kan nu niet meer alle bedrijven voorzien ongelimiteerd, maar iedereen in aanmerking laten komen voor steunpakketten. Je moet nu bij sommige bedrijven zeggen van sorry, dit gaat het voorlopig niet meer worden. Je hebt je businessmodel in de tussentijd te weinig flexibel gemaakt. Je moet nu harde beslissingen durven nemen, hoe moeilijk ook.
Zaken doen.
Ja, we zitten midden in het beleggerspanel. Vandaag met Thijs Knaap, seniorstratege van APG. Koen Bender, directeur Mercurius Vermogenbeheerder en Beheer. En mijn zakenpartner vandaag, Nicole van Toor, oprichter van Spargel. Corona heeft er ook toe geleid dat veel beleggers meer in indexfondsen zijn gaan beleggen. Lijkt het. Koen, indexproducten, ETF's, zijn die meer in trek gekomen door corona?
Nou ja.
Of voor jullie misschien niet?
Dat schrijft het artikel. En ergens, kijk, als je verder geen ervaring met beleggen hebt, dan is dat een hele veilige keuze. Het is een goedkope keuze. Maar wat we ook gezien hebben, dat zien we in onze eigen portefeuilles ook, de actieve beleggers die ook echt de keuzes durven te maken voor de lange termijn en de transformatie van een economie, die steken er wel met kop en schouders bovenuit. We hebben een lijn voor vermogensopbouw die echt gericht is op de volgende generatie en wat die nodig heeft aan bedrijven. Mm. En daar staan we gewoon dik mee in de plus met een procent of 10 junior beleggen. Maar er zijn ook hele andere sectoren, de value, energie. Neem Warren Buffett, waar we het net over hadden. Daar hebben we van gezegd, daar nemen we afscheid van. Want we zien dat ook niet op korte termijn terugkomen.
Ja.
Dat heb je wel als je een index koopt.
Ja, we begonnen het gesprek met de voorspellingen van het CPB. Hè? Ja. De basis vormen die ook voor de gesprekken die nu gaan zijn over het derde steunpakket. Wat zou daarin in moeten komen, Thijs? Hoe moeten we de steun doorrollen? Waarvan je net zei, die is echt heel erg succesvol geweest eigenlijk.
Ja, dat is super lastig. Want wat Koen al zei, in het begin is er gewoon voor gekozen om iedereen de crisis door te helpen. Mm. Met het idee van het duurt misschien niet zo lang. En hopelijk zijn de lange termijn effecten ook beperkt. Nou, als je een tweede golf krijgt, dan weet je misschien dat er ook wel een derde en een vierde komen. Dus dan wordt het tijd om te gaan nadenken over wat moet er dan gebeuren. En dan wordt het dus ook tijd om te gaan kiezen. Wat gaan we redden en wat niet? Nou, is de overheid notoire slecht in dat soort. Die moet niet op de stoel van het management gaan zitten. Dus de enige mogelijke knop waar ze aan kunnen draaien is toch om de steun wat minder royaal te maken en dan te kijken waar het fout gaat.
Nou, we moeten toch op een moment de pijn nemen. Want er worden nu kunstmatig allemaal banen in stand gehouden. Waar de medewerkers feit kan niks meer te doen hebben. Die worden met de NOW doorbetaald.
Ja, maar waarbij altijd het idee is van dat komt wel weer terug. Hè? Ook de mensen
maar misschien niet snel genoeg.
Nee, dat is waar. Dus bij een tweede golf moet je daar echt op een gegeven moment gaan zeggen... Nu hebben we een nieuwe situatie en moeten we daar minder royaal mee omgaan.
Ja, en de ECB, Koen, de Europese Centrale Bank, die heeft ook veel gestimuleerd natuurlijk. Ja. Was dat al aan het doen?
Dat was natuurlijk al een hele lange tijd. En dat is ook een van de redenen waarom we het zo goed doen. Hè. It's money for nothing. En dat zorgt ervoor dat zolang die rente maar laag is... kun je lenen om te investeren. Alleen je moet wel als overheid... ik vind het voorbeeld van KLM... wat de Nederlandse overheid nu gedaan heeft... in plaats van een aandelenkapitaal een lening verstrekken... en condities eraan stellen. Van jongens, jullie moeten je wel transformeren naar een model... naar de toekomst toe, waarin je wel ook naar milieuaspecten... en dergelijke kijkt. Dat vind ik heel verstandig. Het Noorse pensioenfonds, het staatsfonds... is al een aantal jaar geen aandeelhouder meer... bij de luchtvaartmaatschappij van Denemarken, Zweden en Noorwegen. Dus bij de steun die er nu in moet, die 1 miljard... doen zij nu niet mee. Zij hebben hun 9% belang voor 60 miljoen. Dus dat hele SAS werd op 600 miljoen een aantal jaar geleden gewaardeerd. En daarvan hebben ze gezegd, dat past niet meer in onze beleggingsstrategie. We nemen afscheid ervan. Dus ze hebben nu ook niet de pijn. En dat is denk ik ook de reden... waarom beleggers die actieve keuzes gemaakt hebben... hoe transformeert de economie zich? En zoals Thijs net zegt, wij hebben geloof in die outlets... en we durven er een aantal jaren vooruit te kijken... naar het nieuwe businessmodel. Ja, dan heb je een visie en dan ga je het redden. Of net zoals... je zei over de prothesebusiness. Dat is natuurlijk een hele belangrijke investering die je maakt. Ook naar de groei van de toekomst toe. En dat gaat het zeker redden.
Ja. We gaan kijken naar de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Eigenlijk een vast onderdeel bijna van het beleggerspanel. Zo onderhand geworden. Afgelopen weekend zouden Chinese en Amerikaanse onderhandelaars weer om tafel zitten. Die gesprekken gaan er weer niet door. Hè. Maar dat is natuurlijk een patroon wat we wel meer zien. Maar het ziet er wel naar uit dat die technologieoorlog behoorlijk escaleert.
Ja, die onderhandelaars die zouden met elkaar kijken hoe het ging met de fase 1 handelsdeal die begin dit jaar gesloten is. Dat gaat helemaal niet goed. Hè. De Chinezen moeten soja en olie kopen en daar lopen ze enorm mee achter. Dus dat is op zich niet zo gek dat ze even gewacht hebben. Maar wat je zegt klopt, inmiddels wordt er op allerlei andere fronten ook enorm oorlog gevoerd feitelijk. Gisteren kwam er nog weer een Amerikaanse maatregel waarmee de technologiebedrijf Huawei zo'n beetje alles ontzegd wordt wat ooit Amerika gepasseerd heeft. En dat is een nieuw front waarbij we begin dit jaar helemaal nog niet zo scherp hadden dat zo gespeeld zou worden. En het is eigenlijk grappig.
Ja, maar Trump gaat eigenlijk alle grote Chinese partijen, TikTok, WeChat, Alibaba wordt nu zelfs overwogen.
Heeft hij genoemd, maar nog niet. Ja. De kracht die daar tegenwerkt is dat is heel stoer en Trump kan dat zeggen en dan doet hij iets tegen de Chinezen. Maar het is vreselijk duur voor de Amerikanen. Als je kijkt dat Huawei, wat nu geen Amerikaanse chips meer mag kopen. Dat heeft in 2018 voor 11 miljard aan Amerikaanse onderdelen voor zijn technologie gekocht. Ja. Die vraag valt dan weg. En dus je schiet jezelf enorm in de voet als je dit soort dingen doet. Misschien wel voor de juiste strategische redenen. Dat kan ik niet helemaal beoordelen.
Of de verkiezingen die eraan zitten.
Marketing, verkiezingsaspect. Ja.
Maar goed, het helpt de economie natuurlijk helemaal niet vooruit. In ieder geval de eerste jaren niet. En dat maakt het wel link hoor.
Nu heb je het over die chips. Maar ook op andere manieren worden Amerikaanse bedrijven ook heel hard geraakt. Hè, als WeChat bijvoorbeeld verboden wordt.
Ja, dit kan heel, heel zwaar backfiren naar Apple. Die graag voet aan de grond hebben en houden in China. Als de Chinezen kwaad willen, dan kunnen ze Amerika op heel veel vlakken raken. Niet alleen Amerikaanse bedrijven, maar met name de Amerikaanse staatsschuld wordt in grote mate gefinancierd door China. Als ze zeggen van jongens, we stoppen daarmee, dan heeft Amerika een heel serieus probleem. Want dan is het geen money for nothing meer. En dan kan het best zijn dat Warren Buffett wel het juist heeft met het kopen van goud. Omdat je dan een gigantische skyrocketing van de rente gaat zien in Amerika. Ja. Het is niet voor niets dat de dollar heel zwak is de laatste tijd.
Ja. We hadden het net over het effect van corona. En wat eigenlijk hier het geval is dat in beide landen, in Amerika en in China, dat die coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat de hardliners het eigenlijk voor het zich hebben gekregen. Dus in Amerika weten ze nu van de economie, daar gaan we de verkiezingen niet mee winnen. We moeten het met dit soort dingen doen. En in China zie je dat ze eigenlijk het gevoel hebben van, kijk nou eens, we doen het veel beter dan de Amerikanen. Wij hebben dat virus onder controle gekregen, zij niet. We moeten nog veel meer de Chinese lijn uitzetten. En ja, dat uitzicht nu in die veel hardere confrontatie die je ziet op markt.
Ja. En als zich dan nou uitbreidt, hè, zoals sommige experts dan voor waarschuwen dat de handelsoorlog ontaart in een koude oorlog met een ijzeren firewall, dan moet het ook wel effect hebben op Nederlandse techbedrijven. ASML, ASMI.
Ja, lastig dat, want je komt tussen twee vuren te staan inderdaad. We hebben dat al eerder gezien, dat de Amerikanen zeiden van liever niet verkopen aan China. Op een gegeven moment moet je daar partij in kiezen.
Ja, en het 5G-netwerk zit natuurlijk ook...
Ja, exact. Dus dat is dat brengt ons en eigenlijk heel Europa een beetje in een lastig tussenliggende positie.
Ja. Zeg, in Amerika, ja, daar wordt sowieso naar gekeken. Natuurlijk is denk ik het belangrijkste baken voor beleggers. Ze kijken altijd naar de Amerikaanse economie. Deze maand zijn al de Republikeinse en Democratische conventies, want die verkiezingen komen natuurlijk aan. We hebben deze week al vannacht al die toespraken gezien. Republikeinen zijn eind augustus aan de beurt. Waar letten beleggers op? Is die Amerikaanse politiek meer dan in eigen land, hè? Want hier is politiek helemaal niet relevant voor de beurs. Maar Amerikaanse politiek wel, denk ik.
Ik denk dat voor beleggers, waar beleggers de grootste hekel aan hebben, is onzekerheid. En als je nou iets gezien hebt de afgelopen maanden in het regime Trump, is dat de onzekerheid buitengewoon groot is. We wisten tot voor kort niet wat er allemaal nog zou komen aan maatregelen. Het is heel moeilijk investeren in een klimaat waarbij volgende maand weer gezegd kan worden, we doen geen zaken meer met Alibaba, en terwijl je er net een deal mee had gesloten. Dus ik denk dat dan toch beleggers misschien wat meer gecharmeerd zijn van Joe Biden, die in ieder geval voorspelbaarder is. Ik zag dat ook voor het eerst in jaren de donateurs op Wall Street meer geld hebben gegeven aan de Democraten dan aan de Republikeinen, wat wel een beetje aangeeft hoe de wind waait. Die onzekerheid is echt killing voor beleggers.
Ik vind het typerend dat Oracle zich nu mengt in de strijd om TikTok. Hè. Microsoft, Trump heeft gezegd, het moet binnen 90 dagen verkocht worden. Microsoft is er langer mee bezig. Nu komt Oracle, die eigenlijk helemaal geen achtergrond heeft of geen rationale heeft om TikTok over te nemen, komt opeens op het veld. Een signaal detail is dat Larry Ellison een van de grootste donateurs aan Donald Trump is. Dus je krijgt hier wederom toch het vermoeden van nepotisme, zoals we destijds ook al met de Pentagon-deal voor de cloud service hadden, waarbij gezegd wordt, die deal gaat naar Microsoft, omdat Trump het bloed van Amazon, wat de gedoodverfde kandidaat was, wel kan drinken. Of het bloed van Jeff Bezos in deze. Dus het is heel erg afwachten waar die deal naartoe valt. En dat soort onzekerheid, daar wil je vanaf. Er is een nieuwe andere grote bron van onzekerheid. En dat is dat Trump nu al met de US Postal Service probeert de uitslag te beïnvloeden. Wat als hij verliest en het Witte Huis niet wil verlaten? En dan krijg je een soort van, ik mag hopen dat we op 4 november, de dag na de verkiezingen, weten wie de volgende president wordt. Maar ik hou er heel serieus rekening mee dat we misschien wel tot in december moeten wachten voordat we dat weten. En dat we een herhaling gaan krijgen van datgene wat we in 2000 hebben gezien, maar dan in het kwadraat.
Ja, dat is echt onzekerheid. Dat is fnuikend voor het beleggersvertrouwen.
Ja, op korte termijn, hè, want Paul, in 2000 hebben we dat ook gehad. Nou, je kan nu niet eens, als je een grafiek opent van die tijd, zien wanneer dat precies was. Dus dat is allemaal korte termijn verstoring. Maar aangezien we volgende week weer een show moeten hebben met een economenpanel, is het wel belangrijk. Dus maar voor de lange termijn beleggingen is het eerder een kans dan een bedreiging. Maar als je heel kort op de index speelt, dan maakt dat wel uit.
Hoe dan ook zijn die verkiezingen een enorme onzekerheid die al boven de markt hangt. Hè, hoe dat gaat aflopen. Het gesteggel over het nieuwe steunpakket speelt nog altijd parten. Die handelsoorlog met China, die technologieoorlog. Dus er is nog genoeg om over door te praten. Dat doen we inderdaad een volgende keer. Ik wil jullie hartelijk danken voor nu. Thijs Knaap, senior strateeg van APG. Koen Bender, directeur Mercurius Vermogensbeheer. En mijn zakenpartner vandaag, voor het eerst, Nicole van Toor, oprichter van Spargel, netwerkorganisatie. Fijn dat je er was. Vond je het een beetje leuk?
Ja, zeker.
Nou, gelukkig.
Graag een keertje terug.
Dan mag je terugkomen. Bedankt voor de taartjes nog. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan praat ik met Louise Fresco, de bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit. Ik wil dat we weer een band krijgen met ons voedsel. En in BNR Zaken doen vertelt ze hoe we dat voor elkaar moeten krijgen. Deze uitzending is terugluisteren via de BNR-app en bnr.nl. En na het nieuws beter kunt u luisteren naar Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Tot morgen!
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.